Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. Aanstaande zondag zal er een extra collecte zijn voor de zending. En dan voor de tweede maal de afkondiging dat voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis, zo de Heere wil, op de tweede Pinksterdag. In alfabetische volgorde Merlin den Butter, Robert Hamelink, Annie Hartman Bakker, Joni Kater, Ben Prins, Ati Prins Slui, Henk Talen en Marina Vroeg in de Wei. En dan zal, behalve dat deze acht belijdenis zullen afleggen, Ben Prins ook het sacrament van de volwassen doop ontvangen. En dan zal het u intussen bekend zijn, gemeente, dat ik het beroep dat op mij uitgebracht is heb aangenomen, omdat ik in mijn hart overtuigd ben dat de Heere deze weg met mij gaat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 25e psalm, het 8e en het 10e vers. Psalm 25, vers 8 en vers 10. Hoed mij, zie op mij een gunst van boven en hoed mijn ziel en red ze uit noden. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Romeinen 10, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Romeinen 10, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden dat de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Amen.
Gemeente, in het kader van wat onze catechisme zegt over de wet, hebben we een keer stilgestaan bij de wetgeving, zoals we die beschreven vinden in het 19e hoofdstuk van Exodus en in het 5e hoofdstuk van Deuteronomium. We hebben stilgestaan bij de afkondiging van de wet in het land der belofte, in het land Kanaan, zoals we dat beschreven vinden in het 8e hoofdstuk van het boek Jozua. Ik wil beide elementen, in het eerste gaat het over de wet die uitdrijft tot de vraag om de middelaar, in het tweede gaat het om de wet als regel voor het volk des Heren in het land der belofte, de leefregel voor het gezegende en verloste volk. Beide elementen willen we vanmorgen samen betrekken op de Heere Jezus. En dan vindt u de tekst in het 4e vers van Romeinen 10... Romeinen 10, het 4e vers, waar ons iets wordt getoond van hoe Christus met de wet heeft geleefd. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid voor een iegelijk die gelooft. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. We willen dankzegging doen voor zuster Corrie Thale, die na een operatie in een ziekenhuis in Zwitserland weer thuis mocht komen. Heren, we mogen vanmorgen gaan horen wat gij tot ons te zeggen hebt in uw heilige evangelie. Als we mogen gaan letten op de Heere Jezus Christus die in de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt ons voorgesteld wordt als het einde der wet. En dat tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Heren, dat is een boodschap die ons allemaal aangaat. Dat is een boodschap van het grootste gewicht. En geeft dat we er oog voor mogen hebben. En dat er aandacht voor mag zijn, want dit is belangrijker dan wat anders ook. Natuurlijk, er zijn ook andere belangrijke en ingrijpende dingen in ons leven. In ons persoonlijk leven zijn er van die ingrijpende dingen. De dingen waardoor ons leven anders wordt, waardoor ons leven in één keer soms geheel anders wordt en nooit meer hetzelfde zal zijn als wat het geweest is. Dat is er bij mensen individueel, dat is er in gezinnen. Maar er zullen ook, en er kunnen ook ingrijpende dingen zijn in een gemeenteleven. Dat maken we dan met elkaar mee, Heren. Als gij het uw dienaar te geloven hebt gegeven en hem de overtuiging geschonken hebt dat de band met deze gemeente moet worden losgemaakt omdat gij hem al losgemaakt hebt en dat zijn weg ergens anders heen voert. Dat is voor hem en voor de zijnen ingrijpend, dat is ook voor de gemeente ingrijpend. En heren, we voelen juist ook in deze omstandigheden soms nog meer dan anders wat er aan banden zijn en wat ons aan elkaar bindt, ook door de dingen die in de periode vanaf 1982 hier gebeurd zijn. En dan bijzonder ook, en dat toch wel in de eerste plaats, in de geregelde ontmoeting met elkaar rondom uw woord en getuigenis. En als we daarop zien, heren, dan is er aan onze kant veel waarover we ons hebben te beschuldigen in preken en in luisteren. Maar dan is er aan de andere kant, en dat willen we toch ook eerlijk zeggen, en dat leeft toch ook in het hart, dat we waarlijk met de dichter mogen instemmen. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Daar mogen we toch ook vandaag niet aan voorbij gaan, heren, als we nu geconfronteerd worden met de werkelijkheid dat de wegen uiteen zullen gaan. Er blijft toch heel wat over, er blijft heel wat achter, er blijft heel wat te herinneren, er blijft ook heel wat over om voor te danken en uw naam voor te erkennen. En nu kunnen we u alleen maar bidden, heren, dat u in de periode dat we nog samen zijn, geven wilt, dat dat woord zijn werking mag blijven doen. Dat er ook in deze dag en in de dagen die nog komen zullen, door uw goddelijke genade en door de krachtdadige werking van uw Heilige Geest, nog meer vrucht mag komen op de prediking van het evangelie. Heere, we willen u ootmoedig bidden dat gij ons dan ook vanmorgen uw zegen zou willen geven. Er kunnen zoveel gedachten in ons hart zijn en in ons hoofd. Heere, er kunnen zoveel zorgen ook opkomen ten aanzien van de toekomst. Er kan ook verdriet zijn. Er kan ook van alles zijn, Heere, wat wel reëel is en wat ook menselijk zo goed te begrijpen is. En wat eigenlijk ook niet anders kan, maar wat ons toch in de weg zou kunnen staan. En wat uw woord en de loop en de werking van uw woord zou kunnen hinderen. Heere, als het dan vanmorgen over de Heere Jezus gaat, over hem die het einde van de wet is, mag dan alles wegvallen, opdat het werkelijk ook vanmorgen, ondanks de mededeling die gedaan moest worden, toch zo mag zijn. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Hij is de ambtsdrager die eeuwig blijft. Hij is de getrouwe zaligmaker die altijd als de grote herder ook waakt en werkt en zegent. En hij is het ook die zijn dienstknechten zendt. Die zegt tot de een, ga, en hij gaat. Maar ook tot een ander, kom, en hij komt. En omdat dat zo is, daarom hoeft er voor de toekomst ook niet al te veel zorg te zijn. Als we mogen zien op hem, die zijn dienstknechten roept en die voor een ander de boodschap heeft wat middelharnis betreft, kom, en hij komt. En bovendien, Heere, gij zijt toch de eeuwig blijvende. O, wij bidden u, Heere, dat we het zo in uw handen mogen geven. En dat het dan verder voor deze dienst in ieder geval van ons af mag vallen. In spreken en in luisteren. En dat het, en we bidden het u nogmaals, vanmorgen werkelijkheid mag zijn. Ze zagen niemand dan het einde der wet. De Heere Jezus Christus. Tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Mag dat ondervonden worden, Heere, we smeken het u. En dan bidden we u voor alles wat in nood is en wat zorgen heeft, ook in zijn persoonlijke leven. We bidden u voor zieken en voor bejaarden. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. En we danken uw grote naam ook voor die zuster die al verschillende keren in een ziekenhuis moest worden opgenomen en die ook daar een operatie onderging en die in ieder geval weer zo ver hersteld is dat ze thuis mocht komen. Wilt u verder ook voor haar zorgen en haar geven dat er nu ook herstel, gezondheid voor haar mag zijn en dat ze daarin dan ook uw goede hand in haar leven zou mogen ondervinden, Heere. Maar mogen ook al die ervaringen met ziekte en met moeite in haar leven ook nog tot zegen wezen. Heere, we bidden u dat gij zorgen wilt voor de voorspoedige voortgang van uw werk in deze wereld. Breng er nog velen toe, onderwijs en onderhoud uw volk en het leven dat gij hen geschonken hebt. Zegen gij, Heere, alles wat op uw zegen wacht. We moeten het u belijden dat er aan onze kant alleen maar zonde en ongerechtigheid is. En verdiend hebben we niets. Laten we dat ook beseffen, Heere. Laat dat geen lippentaal alleen zijn, maar laat dat ook iets van beleving hebben in onze harten. Opdat onze mond de taal van het hart mag spreken. Ook als wij oprecht voor uw aangezicht erkennen dat we gezondigd hebben. En dat we uw gramschap waardig zijn. En dat we niet kunnen rekenen op één gunstbewijs van uwentwege. Als het gaat om onze verdiensten en om onze en wat wij waardig zijn, Heere, dan moet het erkend en beleden worden. We hebben alles verbeurd. Maar zie ons dan aan, niet in onszelf, maar in de Heere Jezus Christus. En gedenk ons om zijn genade, om zijn verdienst, om zijn gerechtigheid. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. We zingen uit de 32e psalm het eerste en het derde vers. 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En vers 3, bekende o Heer aan u oprecht mijn zonden. We herinneren ons hoe het volk Israël diep onder de indruk was toen de Heere vanaf de berg Sinaï zijn heilige wet voor hun oren had afgekondigd. En hoe die afkondiging van de wet en de schrik die dat bij hen teweeg gebracht heeft voor het volk aanleiding is geweest om Mozes te vragen om hun middelaar te zijn. Woorden waar de Heere zijn goedkeuring over heeft gegeven, waar de Heere van heeft gezegd het is altemaal goed. We herinneren ons ook uit een ander gedeelte uit het woord van God, uit de boodschap uit het boek Jozua, hoe op bevel van de Heere het volk Israël vergaderd werd in de buurt van Sichem, in het dal tussen de bergen Ebal en Gerizim, waarin het nog lang niet helemaal veroverde land Kanaan dan toch al direct de wet weer afgekondigd wordt. En hoe het volk ook bewilligt in de eisen die de Heere in zijn wet stelt. En hoe het volk in tweeën gedeeld amen zegt op zowel de zegeningen als de vloekspraken. De zegeningen die een deel zullen zijn in de weg der gehoorzaamheid. En de vloek die over hen komen zal als ze gaan in de weg van de ongehoorzaamheid. En zo zien wij, als we de twee vergelijken, wat er gebeurt bij de Sinaï en wat er gebeurt bij de Ebal en de Gerizim. De twee functies die de wet heeft, die de wet altijd gehad heeft. De wet is bedoeld geweest om uit te drijven tot de middelaar. Om het te zeggen met de woorden van de apostel Paulus in de Galatenbrief, de wet is ons geweest een tuchtmeester tot Christus, zoals de wet Israël uitdreef tot de middelaar Mozes en tot zijn middelaarswerk. Zo dient de wet in het leven van een zondaar ook te functioneren als een instrument waar de Heere gebruik van maakt om hem op de knieën te brengen en om de Heere Jezus te doen smeken, om de kracht van zijn bloed in de vergeving van zonden. Maar de wet is niet alleen bedoeld als een instrument waardoor de Heere een zondaar aan zijn zonde ontdekt en tot de Heere Jezus uitdrijft. De wet is ook bedoeld als de regel der dankbaarheid, als de norm, de door God gegeven norm die moet functioneren in het leven van Gods kinderen. En Gods volk wordt daartoe geroepen om zich te buigen onder het juk van die wet. Niet als onder een zwaar juk, als onder een juk waaronder we bezwijken. Dat zou het zijn als wij langs de werken der wet zalig zouden zoeken te worden. Dan wordt de wet een ondraaglijk juk. Nee, zo'n juk niet, maar het juk van Christus en zijn geboden, zegt Johannes, zijn niet zwaar. Want dan worden ze verricht, dan worden ze gedaan uit dankbaarheid. Dan worden ze gedaan uit waarachtige liefde, wederliefde tot de Heere die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En hoe kan dat nu? Hoe kan u het een en hoe kan u het ander? Hoe kan die wet als tuchtmeester tot Christus en hoe kan die wet als regel der dankbaarheid nu functioneren in het leven van een mensenkind? Dat zullen we zien als wij beide aspecten in de schrift ook betrokken zien op de Heere Jezus Christus. Op hem die allerlei namen heeft. En van wie de Bijbel heel veel te zeggen heeft. Maar onder alles wat de Bijbel over Christus zegt en over alle namen die de Bijbel aan de Heere Jezus geeft, is er deze die vanmorgen onze aandacht vraagt. Hij is het einde der wet tot rechtvaardigheid voor een iegelijk die gelooft. Christus, het einde der wet. En zo willen we vanmorgen de wet betrokken zien op de Heere Jezus. En zien hoe hij ermee geleefd heeft. En wat er uit zijn leven met de wet aan vruchten voortvloeit voor een mensenkind die het bij de genade van de Heere mag leren zoeken. Even een paar woorden over het tekstverband. Apostel spreekt hier over Israël, over de Joden, over zijn broeders naar het vlees. En in dat verband heeft hij het over de gerechtigheid. Kijk, Joden zoeken gerechtigheid. Gerechtigheid heeft een mens nodig. U weet toch wel wat gerechtigheid is? Dat is dat we recht voor God staan. Dat we in een rechte verhouding tot God staan. Een mens moet rechtvaardig zijn voor Gods aangezicht. Dat is geen mens van nature, want niemand zal in dat gericht daar zelf zijn hart hem aan moet klagen rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Nee, er is geen mens die niet zondigt en daarom zijn we allemaal zonder gerechtigheid. We zijn niet in overeenstemming met de norm van God, met het heilige recht. We hebben dat gebroken, we hebben dat gebogen. We zijn overtreders, we zijn onrechtvaardigen. Zullen we voor God kunnen bestaan, moeten we toch gerechtigheid bezitten. De vraag is, waar halen we die gerechtigheid dan vandaan? Hoe komt de mens daar dan aan? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Op die vraag hebben de Joden een antwoord gegeven. Paulus zegt, zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten uit de wet van God. De Joden zoeken het langs hun eigen weg. Hun eigen gerechtigheid. Door gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, door in grote ijver. Ja, dat gebruikt apostel Paulus ook in vers 2. Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. Wel nu, via de wet van ijver, via de wet van gehoorzaamheid, via de wet van inspanning, via de wet waarbij ze zichzelf alles allerlei dingen opleggen en zich er op een andere manier van allerlei dingen onthouden, via die weg zoekt het Joodse volk zijn eigen gerechtigheid op te richten, om zichzelf waardigheid te geven, om zichzelf verdienstelijk te maken, om zo voor God te kunnen bestaan. Lukt dat? De Heer Jezus heeft in zijn prediking aangewezen dat dat nooit kan. Dat dat onmogelijk is. Want al zijn we nog zo gehoorzaam en nog zo ijverig en nog zo bezig om onszelf een gestalte te geven die voor God acceptabel is, dan laat het woord van de Heer Jezus ons weten dat er toch nog zoveel smetten en onvolkomenheden aan die gehoorzaamheid kleven. En dat het daarom onmogelijk is om langs die weg zalig te worden. Dat zagen de Joden over het hoofd. Dat er aan hun wetswerken nog zoveel smetten kleefden. En dat komt omdat ze veel te optimistisch van de mens dachten. Ze peilden de diepte van de val niet. Ze namen de verdorvenheid van het mensenhart niet al te ernstig. Denk maar aan de fariseer die daar staat als een voorbeeld van het Joodse denken. Ik dank u, zegt hij, dat ik niet ben gelijk de anderen. En ik geef tienden van alles wat ik bezit. De man had nog nooit in zijn eigen hart gekeken. Hij had de diepte van zijn val en verlorenheid niet gepeild. En daarom, omdat hij optimistisch van zichzelf dacht, dacht hij ook optimistisch van zijn eigen pogingen. Hij kon het bij God zelf in orde maken. Nou, zulke mensen leven er nog. Mensen die denken dat ze hun eigen gerechtigheid kunnen opbouwen. Maar de Heer Jezus heeft juist in zijn prediking meer dan eens aangetoond dat dat een onmogelijke zaak is. En geen wonder dat hij in de gelijkenis waar die fariseer in voorkomt, daar ook die tollenaar in laat voorkomen om aan te tonen dat het langs een hele andere weg geleerd en ontvangen wordt. Want een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. En het is veel ernstiger met de mens gesteld dan de fariseeën, dan de Joden in het algemeen dachten. De mens is veel meer zondaar als dat zij geloofden en meenden. De mens is veel dieper verdorven en zijn hart is veel arglistiger dan ze ooit hebben geloofd of gedacht. Maar aan deze verootmoedigende en vernederende lessen hebben de Joden zich geërgerd. Dat vonden ze veel te pijnlijk, dat vonden ze veel te vernederend. En ze bleven doorgaan op hun eigen weg. En ondanks de boodschap die in hun midden geklonken heeft, moet Paulus het jaren later toch nog zeggen dat zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en dat ze nog altijd bezig zijn hun eigen gerechtigheid te zoeken op te richten. En zo is gebleken dat zij van de wet ook niks begrepen hebben. Ze dachten altijd nog over de wet dat dat een soort ladder was waarmee je dan, als je er maar heel ernstig mee bezig was en als je er heel stipt mee leefde, waarlangs je de hemel kon beklimmen. Ze hebben nooit begrepen Wat hun vaderen verstonden toen ze wegvluchten bij de Horeb vandaan. Dat de wet bedoeld is om hen te doen vragen om de middelaar. En ze hebben nooit begrepen dat de wet veroordeelt. Dat de wet schuldig stelt. Dat de wet onder de vloek brengt. Dat de wet dat doet, doen moet en niet anders doen kan. Omdat wij zondaren zijn. God zegt in zijn wet, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de mens doet het toch, hij heeft toch andere goden voor Gods aangezicht. De wet zegt samengevat, de Heere uw God zult gelief hebben en uw naaste als uzelf. Maar de mens is van nature geneigd God en zijn naaste te haten. Hoe kun je dan ontsnappen aan het oordeel van de wet? Hoe kun je dan ontkomen aan de vloek van de wet als ons leven zo anders is als dat de heilige wet van God het eist? En hoe kun je dan via de wet een gerechtigheid verwerven? Een mens zal dan ook leren moeten, zegt Paulus hier in Romeinen 10, een ander gebruik van de wet te maken. Niet om daar langs zijn eigen zaligheid te verdienen en zijn eigen gerechtigheid op te richten. Dat is mislukt. Maar hij zal van de wet dit gebruik moeten maken dat God hem ervan wil laten gebruiken. Hij zal van de wet via de wet moeten komen bij de Heere Jezus Christus, die het einde van de wet is. En wat betekent dat nu? Ik kom nu bij de woorden die dan speciaal onze aandacht verdienen. En waarin de boodschap, de prediking van de wet, tegelijkertijd prediking van het evangelie wordt. Want dan zijn het wel twee verschillende elementen. Maar dan zijn het toch twee harmonisch verenigde elementen. Wet en evangelie. Prediking van de wet is ten diepste prediking van het evangelie, omdat de rechte prediking van de wet Christus prediking is. Hij is immers, zegt Paulus, het einde van de wet. Wat betekent dat? Eén misverstand moet ik uit de weg ruimen. Einde betekent niet dat met Christus de wet geëindigd is, dat we met de wet niks meer te maken hebben. Dat met Christus de wet heeft afgedaan. Dat is een ernstig misverstand dat weliswaar voorkomt. Dat ook theologisch verdedigd wordt, maar dat is niet naar de schrift. Einde, het Griekse woord telos, betekent inderdaad einde. Het kan het einde van een weg zijn. Maar het betekent ook het doel. Het, zeg dan maar in een niet helemaal Nederlands woord, maar zeg dan maar doeleinde. De wet brengt ergens naartoe. De wet brengt naar dat eindpunt dat tegelijk het doel van de wet is, Christus. En dan nog een gedachte. Einde van de wet, dat is de vervulling van de wet. Daar was de wet nou precies op gericht. Op zo'n leven, zoals dat in de Heere Jezus Christus zichtbaar is geworden. En dan zegt de Heere Jezus zelf dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, om er een eind aan te maken, om er een streep door te halen of een punt achter te zetten en te zeggen, nou dat is voorbij, dat is verleden tijd, we zijn nu in een nieuwe fase. Nee, Christus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om hem te vervullen, om hem tot zijn hoogste punt, om zijn hoogste vervulling, om zijn, op tot zijn wezenlijke bedoeling te brengen. En als wij dan willen weten waartoe de wet gegeven is, gemeente, dan moeten we op de Heere Jezus Christus letten. Hij is de vervulling, hij is het doel, hij is het hoogtepunt van de wet. Hoe dan? U hebt wel eens gehoord van de onderscheiding tussen de Christus lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zijn dadelijke en zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Hij stond onder de wet. Is gekomen in de volheid des tijds, geboren uit, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hij kwam onder de wet. Om te gehoorzamen, om te doen. En langs die weg van gehoorzaamheid als de knecht des Heren de zaligheid voor zijn volk te verwerven. En dat deed hij, gehoorzaam zijn, in de weg van dadelijke en in de weg van lijdelijke gehoorzaamheid. En zo is hij het einde van de wet. Mag ik u een paar voorbeelden noemen, dan wordt het wat duidelijker. Dan spreekt het misschien wat directer. Hoe heeft de Heere Jezus nou met de wet geleefd, waaronder hij stond? Ik noem u twee voorbeelden. Hoe heeft hij geleefd met het eerste gebod? En hoe heeft hij geleefd met het vijfde gebod, bijvoorbeeld? Die twee dingen worden ons in het evangelie getekend. Het eerste gebod, dat is het eerste gebod ook van de eerste tafel uiteraard, dat is God liefhebben boven alles. En het vijfde gebod, dat is het eerste gebod van de tweede tafel, de naaste liefhebben als zichzelf. Daar heeft de Heer Jezus mee geleefd. Ik denk aan wat we lezen in Matthäus 4... De geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, wederom nam de duivel hem mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. De verzoeking van Satans kant om de Heere Jezus langs de kortste weg overste van deze wereld te laten worden. Ik zal u geven al de koninkrijken van deze wereld. Dat zegt Satan, die ze weg te geven heeft. Want hij is overste van deze wereld. Nu de Heere Jezus mag ze hebben van Satan. Op voorwaarde dat hij één keer Satan aanbidt. En de Heere Jezus wijst die verzoeking radicaal af. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. En wat staat er geschreven? Wezenlijk hetzelfde als wat het eerste gebod zegt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De Heere uw God zult gij aanbidden. Bidden en hem alleen dienen. De Heere Jezus wil op dat moment van geen andere waarheid weten dan de waarheid van Gods heilige gebod. Geen andere waarheid dan de waarheid, geen andere goden voor mijn aangezicht. En hij heeft geen andere begeerte dan zich volledig aan dat gebod te onderwerpen. In de uiterste gehoorzaamheid. Al was het voor hem een verzoeking. Een verzoeking om langs toch zo'n eenvoudige weg. Het doel te bereiken waartoe hij op deze aarde kwam. Want hij kwam toch om deze schepping terug te winnen voor God. En nu kan hij hem zo krijgen. Zonder lijden, zonder pijn, zonder kruis, zonder graf. Alleen maar één keer voor Satan neervallen om hem te aanbidden. Eén keer maar. Maar de Heere Jezus heeft de wet van zijn God in zijn ziel geschreven. Uw wet, die gij de sterveling zet, heb ik in het binnenste ingewand. En als die daar staat, tegenover de vorst der duisternis, dan leeft dat, dan herleeft dat in zijn ziel. Ik kom om uw wil te doen, o God. En als uw wil van mij eist dat ik de weg van het kruis ga, dan nog zal ik geen andere goden voor uw aangezicht hebben. Als uw wil is dat ik me verneder tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dan zal ik nog gewillig gehoorzaamheid betonen. Al komt Satan met een gemakkelijk aanbod, met een gemakkelijke weg, met een aantrekkelijke aanbieding, Dan nog, Heere, dan is uw wil mijn wet. En dan is gehoorzaamheid aan uw wil alles wat ik begeer. Mijn spijze is te doen de wil desgene die me gezonden heeft. Ziet u, zijn dadelijke gehoorzaamheid is geen gedachte zelfs in zijn hoofd opgekomen om toe te geven aan deze verzoeking van de vorst der duisternis. Hij heeft hem radicaal afgewezen. Hij heeft gezegd, ga weg, Satan, want er staat geschreven. En dat is me meer waard dan alles wat gij te zeggen hebt. Het woord, de wet van mijn God en Vader, is mij zo heilig, dat ik zonder zijn wil al die koninkrijken niet eens wil hebben. En zo heeft hij de verzoeking weerstaan. Zo heeft hij de wet gehouden. Zo heeft hij de wet tot zijn hoogtepunt, tot zijn doel gebracht. Zo bedoelt God het. Er staat geschreven in welke uren van verzoeking ook. Hoe Satan ook komt en met welke verleiding hij ook komt. Tegen welk gebod hij ons probeert te laten zondigen. Wat bedoelt God met zijn wet? Absolute gehoorzaamheid en onderwerping. Te doen de wil des Heren met een beroep op zijn heilig gebod. En zo heeft de Heere Jezus gehoorzaamheid betoond. Zo heeft hij ook een voorbeeld nagelaten natuurlijk. Een voorbeeld voor al de zijnen. Zo zullen zij hebben te wandelen. Zijn voetstappen drukken. Zo zullen zij hem hebben na te volgen. Weest mij navolgers, broeders, gelijk ik van Christus, zegt Paulus aan de Korintiërs. Om zo in de voetsporen van de gehoorzame knecht des Heren te gaan. Om zo die heilige wet van God te kennen als een regel. Als een leefregel binnen het de gemeenschap, binnen de omgang, binnen het verkeer met de Heere. En dan een tweede voorbeeld. Ik noemde u het eerste gebod van de tweede tafel, dat is het vijfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Daar vinden we ook wat van terug in het leven, in de beschrijving van het leven van de Heere Jezus Christus. Ik denk aan dat gebeuren dat ons verteld wordt in het slot van het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Hij is in Jeruzalem geweest met zijn ouders. Hij is teruggekeerd naar Nazareth. En daar wonen ze. Daar woont het gezin van Jozef en Maria met Jezus, hun oudste, en later ook met de andere kinderen. En dan lezen we, en hij ging met hen af en kwam te Nazareth, vers 51, en was hun onderdanig. En dat is een woord dat opnieuw wijst op gehoorzaamheid. Nu aan het gebod dat speciaal in de relatie ouders-kinderen wil functioneren. Eert uw vader en uw moeder. Er staat door het getuigenis van de Heilige Geest dat de Heere Jezus dat gedaan heeft. Hij was hun onderdanig. Hij deed wat zij van hem vroegen. Hij leefde zoals dat behoorde. Hij was gewillig als hun kind. Hij murmureerde niet. Hij mopperde niet als hem iets niet aanstond. Hij reageerde niet ontevreden, niet geïrriteerd, maar hij was hun onderdanig. Ook nu weer, in een volmaakte zin. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ook als Maria wat tegen hem zei, ook als Jozef hem een opdracht gaf, dan zag hij dat in het licht niet van Maria zegt het, mijn moeder zegt het of mijn pleegvader zegt het, maar uw heilige wet, want God heeft gezegd, eert uw vader en uw moeder. En zijn moeder en zijn vader stonden voor hem in het licht van de godsregering, de manier waarop het Gode behaagde hem te regeren en hem te besturen en hem te leiden. Al was hij de zoon van God en al was dat besef, dat bewustzijn in zijn hart ontwaakt, toen hij in Jeruzalem was en toen hij het zijn moeder zei, wist ge dan niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En daar bedoelde hij niet Jozef mee, maar zijn hemelse vader. Maar al was dat besef levendig en al was dat ontwaakt en al wist hij wie hij was, ook als jongen van 12 jaar. En al wist hij wat hij doen kwam en wat zijn taak zou zijn. Hij heeft toch ook zijn moeder en zijn vader gehoorzaamd en gediend en lief gehad. Waarom? Omdat dat maar niet twee mensen waren die toevallig op zijn pad geplaatst waren. Omdat hij maar niet toevallig in dat huisje, in dat gezin in Nazareth terechtgekomen was. En omdat hij niet de gedachte had dat hij met die mensen kon doen en over die mensen kon denken zoals hij wilde. Maar omdat hij het goed besefte tot in het diepst van zijn ziel hoe het werkelijk is. Aangezien het God behaagt mij door hun hand te regeren. En toen heeft hij gezegd. Steeds weer, in respons aan zijn vader, ik kom om uw wil te doen, o God. En omdat hij kwam om Gods wil te doen, kwam hij ook om Jozefs wil te doen. En kwam hij ook om Maria te gehoorzamen. En zo heeft hij opnieuw de wet gehouden, volkomen gehouden. Zo is hij opnieuw de vervuller van de wet, die de wet tot zijn hoogtepunt, tot zijn eindpunt, tot zijn heerlijk eindpunt brengt. Zo behoort een mens met de wet te leven. En die is alweer een voorbeeld natuurlijk. Kijk, dan laat de wet, laat het evangelie zien dat er nu eindelijk één is die de wet onderhoudt. Nooit was er één geweest. Sinds de zondeval in het paradijs zijn alle mensen wetsverbrekers, overtreders, ongehoorzamen. Maar nu heeft God er één gegeven in deze wereld. De Heere Jezus Christus, het einde der wet. Altijd gehoorzaam, altijd gewillig. En daarom heeft de wet geen vat op hem. Kan de wet hem veroordelen? Wel, nee, natuurlijk niet. De wet veroordeelt alleen mensen die die wet hebben overtreden. U bent niet schuldig als u geen verkeersovertreding begaat. U bent niet schuldig als u harder dan 120 kilometer rijdt. Er zal niemand u bekeuren als u beneden de 120 kilometer limiet blijft op de autosnelweg. Niemand heeft het recht om dat te doen. De wet heeft niets op u aan te merken als u binnen de normen van de wet blijft. En zo heeft de hele wet van God niets op Christus aan te merken. Wie van u overtuigt mij van zonde? Wel, die wie dat kan zeggen, die is inderdaad het einde van de wet. Maar dan is er bij de Heere Jezus niet alleen de dadelijke gehoorzaamheid. Dan is er ook de lijdelijke gehoorzaamheid. Ik zei, de wet heeft niets op hem aan te merken. De wet heeft niets van hem te eisen. En toch laat het evangelie ons zien dat hij onder het oordeel van de wet geweest is. Toch laat het evangelie ons zien dat de toorn Gods, en die komt alleen tegen wetsovertreders, dat de toorn Gods op hem geweest is. Toch laat het evangelie ons weten dat het oordeel Gods op hem gerust heeft en dat hij onder dat oordeel is bezweken. Waarom was dat? Niet om zijn eigen zonde, maar omdat God onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. Omdat hij ook de borg, de plaatsvervangende borg wilde zijn. Die niet kon volstaan met alleen maar gehoorzaamheid aan de wet. Maar die ook zo ver moest gaan dat hij toch vanwege de zonden die op hem gelegd zijn. Onder het oordeel van de wet moest buigen. En die ook gehoorzaam moest worden tot in de dood. De dood des kruises, de allerergste, de allerbangste, de allerverschrikkelijkste vorm van sterven. De kruisdood. En hij moest in zijn lijdelijke gehoorzaamheid ook dat allerzwaarste lijden gewillig en gehoorzaam aanvaarden. Niet alleen als zijn vader zegt, gij zult geen andere goden voor benagezicht hebben, of eert uw vader en uw moeder, moet het in zijn hart de echo teweeg brengen, zie ik kom om uw wil te doen. Maar ook als zijn vader zegt, mijn zoon, hier is de drinkbeker van mijn gramschap. En die is vol tot aan de rand toe met mijn ernstige, rechtvaardige en heilige toorn tegen de zonde van mijn volk. En ik wil dat gij hem drinkt, tot de laatste druppel toe. Ook dan moet de zoon zeggen, ik kom om uw wil te doen. Als zijn vader tot hem, de heilige zoon van God, zegt, mijn zoon, ik eis uw bloed. Ik eis uw bloed als betaling. Als de enige wettige prijs waarmee de schuld van mijn volk uit mijn boek gedelgd wordt. Ook dan als zijn vader zijn bloed eist, moet de zoon zeggen, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En als de vader zegt, de iegelijk die aan een hout hangt is vervloekt. Maar ik eis van u, mijn zoon, dat gij u laat vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel en dat gij een vloek zult worden. Dan moet de zoon zeggen, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En als de vader tot de zoon zegt, de bezoldiging der zonde is de dood, daarom ik eis van u, mijn zoon, dat gij het hoofd buigt en de geest geeft en u laat leggen in het stof des doods. Dan moet de zoon zeggen, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dan valt hij ook onder het oordeel van de wet. Dan valt hij ook onder de verdoemende kracht van de wet. Dan valt hij zo onder dat veroordelen en veroordelende en dat verdoemende van de wet. Dat de hemel zich hult in duisternis en dat God voortzwijgt en dat de hel hem aangereinst met al zijn duivelen en dat hij neer moet dalen in de bangste diepte van de Godverlatenheid. Ook dat wordt van hem geëist en ook dat heeft hij volbracht en zo opnieuw is hij het einde van de wet. Zo heeft hij ook de mond van de wet gestopt. Zo is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn, voor wie hij neergedaald is onder het oordeel van de wet en voor wie hij de straf die de wet dreigt heeft gedragen. Zo is hij het einde van de verdoemende kracht van de wet. Wel nu, gemeente, de wet drijft ons uit tot Christus als het goed is, zoals het Israël uitdreef tot het verzoek om de middelaar Mozes. En de wet is ook de regel der dankbaarheid. En u ziet ze beide in Christus. In zijn dadelijke gehoorzaamheid zien we die regel van het nieuwe, van het God gewijde leven functioneren. En hij was hun onderdanig. Gebed van een kind des Heren mag wel wezen, gun door het geloof in deze Christus. Krachten om uw geboden allemaal te doen uit dankbaarheid. Maar in de Heere Jezus Christus wordt het ook gezien waarom de wet een tuchtmeester tot Christus is. Die wet die ons beschuldigt en aanklaagt. Die wet die ons veroordeelt en verdoemt. Die wet die ons onder het oordeel Gods besluit en daar ook laat liggen. Want de wet geeft dan uit zichzelf, los van Christus, geen enkele uitzicht. De wet opent geen enkele deur. De wet doet alle deuren voor een zondaar dicht. En daarom is leven met de wet een uitzichtloos en hopeloos leven. Tenzij die wet ons waarlijk op de knieën brengt en waarlijk bedelaars maakt aan de troon der genade. En tot de Heere Jezus uitdrijft die onder dat oordeel van de wet gehangen heeft. die onder dat oordeel van de wet ook volmaakt gehoorzaam geweest is. En Paulus die zei, daar hebben ze onder de Joden niets van begrepen. Dat Christus het einde van de wet is tot rechtvaardigheid. Zo en zo alleen wordt een mens rechtvaardig. Al zou die zich een leven lang krom werken, al zou die een ijver tot God hebben, al zou die zich zijn hele leven lang het vel van zijn vingers werken om maar bezig te zijn om de Heere te behagen en te doen. Om zo wat te bereiken. Hij zal niet vorderen op de weg naar de zaligheid. Al zou hij zich, ik weet niet wat allemaal, ontzeggen en getroosten. Hij komt er zo niet. Hoe dan? We moeten komen bij het einde van de wet. Bij Christus. Bij het doel, bij de vervuller van de wet. We moeten komen bij hem die volmaakt gehoorzaamd heeft. Maar ook bij hem die als borg zich heeft laten verbreken en die in al de benauwdheid van zijn volk mede benauwd geweest is. Daar alleen kan een mens krijgen wat hij nodig heeft om voor God te kunnen bestaan. In uw mantel, zo mag de ziel dan tot de Heere Jezus zeggen, in uw mantel ingehuld. Vind ik bedekking voor mijn schuld. Ergens anders niet. Want de profeet zegt, gij hebt mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Hebt gij mij omgedaan. Gemeente, zien we dat? Beseffen we dat? Dat er maar één weg is om voor God te kunnen bestaan. Eén middel. Eén middelaar. Beseffen we dat, dat wij met ons verzondigde leven nergens terecht kunnen. Dat we bij niemand schuilen kunnen, dat we van niemand iets kunnen verwachten. O, de Heere, laat het toch zo duidelijk weten. Aanvaarden we het, buigen we eronder. Dat bij mensen geen hulp en geen heil te verwachten is. En dat wat we zelf bezitten of denken te kunnen doen, te kort is voor de eeuwigheid. Er staat van dat alles geschreven. Het bed zal korter zijn dan dat men er zich op zal kunnen uitstrekken. En het dek zal te smal zijn dan dat men er zich mee zal kunnen toedekken. O nee, als we die mantel der gerechtigheid van Christus niet hebben. Als we geen kennis hebben, zelfs in beginsel niet aan de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus, gemeente, dan kunnen we niet voor God bestaan. En daarom, de wet is tuchtmeester tot Christus, om een arm, verdwaasd, ellendig mensenkind aan de voeten van die gekruisigde zaligmaker te brengen. Aan een mensenkind met schuld en ongerechtigheid en de wet des Heren bedoelt het om ons ervan te overtuigen. En de geest die de wet in zijn hand neemt, die gebruikt die wet om te ontdekken, om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar om dan zo'n arm, ellendig en verdwaasd mensenkind uit te drijven, niet in de wanhoop. Waar hij zichzelf geen enkele kans meer geeft en daarom er maar een eind aan maakt. Maar waar een mens het op Christus leert wentelen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Dat is de bedoeling van de wet om ons te brengen bij die enige die hem gehouden heeft. En bij die enige die ook de straf volkomen gedragen en weggedragen heeft. Om zo in hem behoudenis te zoeken en te vinden. Dat is het wat apostel Paulus als het rijke evangelie verkondigt. Oh, we kunnen de wet hanteren zoals de Joden het doen en dan wordt het een juk. Dan wordt het een juk waar een mens onder buigt, maar ook onder bezwijkt. Maar we kunnen die wet ook zien en zo heeft God hem bedoeld als het middel waardoor een mens ontdekt aan zichzelf tenslotte neer mag zinken aan de voeten van die dierbare middelaar. die het gezegd heeft, ik kom om uw wil te doen, maar die het ook gezegd heeft, tot elke die nooddruftig tot hem vlucht, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zo is er rechtvaardigheid. Zo is er voor een ontdekte, arme, ontledigde zondaar vrijspraak, vrijheid. Zo is er alles wat we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. In Christus. En voor wie is dat dan? Nou, dat zegt de tekst ook. Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Een iegelijk die gelooft. Tegen wie is de wet niet meer? Wie wordt er niet meer verdoemd onder het oordeel van de wet, hoeveel die ook misdaan heeft? Wie wordt er niet meer besloten onder het oordeel van de wet, hoe vuil zijn leven ook is en hoeveel ongerechtigheden er ook liggen? Wie wordt er niet meer veroordeeld, maar wie mag bestaan in het gericht? Een iegelijk, zo wordt het hier gezegd, die gelooft. Hier vallen dus de ongelovigen buiten. Ja, want die liggen altijd nog onder het oordeel. Wie niet gelooft is al reden veroordeeld, dat zegt de schrift ook. Die zit nog altijd in de gevangenis. Ook al beseft hij het niet. Ook al heeft hij er geen erg in en al pijnigt het hem niet en verontrust het hem niet. Die zit nog altijd in de gevangenis. En er komt straks alleen nog maar een erger gevangenis waar we wel weet van zullen hebben. Die we wel in al zijn verschrikking zullen beseffen en gevoelen. Ongelovigen, ze vallen er dus naast. Maar een iegelijk die gelooft. En wat is dan geloof? Is iedereen een gelovige die zegt dat hij een gelovige is? Is iedereen een gelovige die denkt dat hij een gelovige is, die zichzelf voor een gelovige houdt? Is iedereen een gelovige die door zijn buren als een gelovige behandeld en beschouwd wordt? Er is skaf onder het koren. Er zijn er die de naam hebben dat ze leven, maar waarvan de Heere zegt, gij zijt dood. Het gaat niet om iemand die zegt dat hij gelooft, maar het gaat om iemand die gelooft. Die werkelijk gelooft. Wat is dat dan? En wat is het dan niet? Laat ik daar beginnen. Zolang we onverschillig staan tegenover de Heere, geloven we niet. Zolang we waar wat meelopen en wat meedoen en wat vormen hebben alleen, geloven we niet. Dan liggen we nog onder de vloek. Onze kerkgang verlost ons van de vloek van de wet niet. Nee, onze kerkgang verlost ons daar niet van. Als we meer niet hebben dan wat godsdienst, gemeente, we zullen een keer voor de Heere gedagvaard worden. En één deze dagen zal het zijn. Dat hoeft vandaag of morgen nog niet te wezen, maar het kan vandaag of morgen zijn. Maar al met al duurt het ook zo lang niet meer. Want wat is een mensenleven in totaal? We vliegen daarheen. Maar één deze dagen zal het dan wezen dat we voor God moeten verschijnen. En dan moeten u en ik gerechtigheid bezitten. Dat is dan ook het enige wat nog telt. Het enige. Al het andere wat we gehad hebben, dat heeft dan geen waarde meer. Daar kun je je dan niet meer aan vastgrijpen. Hier kun je nog proberen troost en veiligheid te zoeken in dit of in dat. En er zijn ook voor ons aardse leven dingen waarin we veiligheid vinden en waarin we getroost kunnen wezen. Maar als we voor de rechter van de hemel en de aarde zullen staan, dan baten al die dingen van ons aardse leven ons niet. Het enige wat dan nog echte waarde heeft, het enige waar onze ziel dan om zal schreien, dat is om gerechtigheid die voor God bestaan kan. Dat is het. En als dat dan één deze dagen zal plaatsvinden, gemeente,
En we zouden nu tot de conclusie moeten komen dat wij die Heere Jezus Christus, het einde der wet, niet kennen, persoonlijk tot zaligheid. Wat is er vandaag dan te doen? Niet anders dan haast te maken om in hem geborgen te worden. Niet anders dan te vluchten tot die ark der behoudenis, want alleen daarin is veiligheid. Niet anders te doen dan dit, mag ik het zo zeggen, dan te gaan naar die hemelse kleedkamer, waar de Heere nog gereed staat om de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid uit te reiken aan mensen die tot hem komen. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dat is Sabbatswerk. Dat is dan uw werk voor deze dag. Om zo als een arme en ellendige, als een schuldige en veroordeelde, te vluchten tot die enige behouder van het verloren mensenleven. Wordt het geen tijd om zo tot hem te vluchten? Wat is dat geloven? Of ik zei, wat is het niet? Wat is het niet? Het is het niet als je, zoals Paulus dat even doet, naar de Joden kijkt. Mensen die langs de weg van hun eigen gerechtigheid bij God proberen aanvaardbaar te zijn. En dat komt voor, ook onder ons. Misschien niet in dezelfde vormen als bij het Jodendom, maar wel vanuit dezelfde gezindheid, vanuit dezelfde intentie. Dat er mensen zijn die tevreden zijn met het feit dat ze de naam hebben, of dat ze de vorm hebben. Of dat ze de buitenkant hebben. En dat ze het eigenlijk toch hopelijk of heimelijk daarvan verwachten. Maar hun probleem is dat ze nog nooit ondersteboven gegaan zijn. Omdat de wet ze nog nooit heeft aangeraakt. Omdat de wet ze nog nooit heeft ontmoet. En omdat de wet ze nog nooit heeft verbroken. En omdat ze zichzelf ook nog nooit echt hebben gezien in het licht van de wet. Als melaats, als vuil, als verdorven, als verloren, als ellendig, als gans, gans verwerpelijk. Wat is geloven? Dat is dat we ook alles van onszelf kwijtraken. Alle steunsels en leunsels verliezen. En ons gewonnen geven aan die zaligmaker Jezus Christus. Wat is geloven? Gemeente, het geloof dat de Bijbel ons tekent en dat Paulus hier ook bedoelt, dat is altijd alleen het arme bedelaarsgeloof. Een ander geloof is er niet. Het arme bedelaarsgeloof. Niet het rijke jongelingengeloof of het fariseersgeloof, maar het arme zondaarsgeloof. Wat is dat voor een geloof? Dat is een geloof dat het van zichzelf, dat bij zichzelf niks meer vindt. Misschien is dat in de weg van veel strijd eigenlijk pas ontdekt. Misschien is dat pas ontdekt nadat we het zoveel geprobeerd hebben bij onszelf nog te zoeken en langs die weg van het Jodendom nog wat te bereiken bij God. Maar het komt dan toch een keer zover dat de Heere dit uit de handen haalt en dat uit onze handen slaat en daarvan laat zien, daar kun je niet mee sterven, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Dat de Heere ogen geeft om te zien op die middelaar en zaligmaker en dat we het gaan beseffen dat we bij hem moeten zijn, dat we het van hem moeten hebben. En dan gaan we ontdekken ook dat we geen recht hebben dat hij naar ons zou omzien. En dat het een eeuwig wonder zou zijn als hij met ons bemoeienissen wil hebben. Maar dat arme zondaarsgeloof kan het niet laten om met Hiskia te worstelen. Wees gij mijn borg. Om zo te smeken, Heere, ik heb de wet gebroken. Ik heb mijn zonde met zonde vermenigvuldigd. En nu is het een berg die ik nooit meer weg kan krijgen. En nu is de schuld me boven het hoofd gerezen. Er is geen weg van behoudenis, tenzij gij voor mij intreedt. tenzij gij mijn borg en middelaar wilt zijn, tenzij gij mij met uw bloed wast en door uw geest vernieuwt. Wat is een waarachtig geloof? Ach, een waarachtig geloof is niet alleen dat geloof dat het allemaal bij zichzelf voor verloren houdt en bij zichzelf alles prijs geeft, maar een waarachtig geloof is ook dit, dat ons nu in de armen van Christus werpt, dat ons aan de voeten van Christus brengt, dat ons ogen geeft om te zien, door de tranen van zonderouw heen op die borg en middelaar. Waarachtig geloof. Paulus zegt dat dit is tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Dat is niet voor sterke mensen, voor mensen die geacht worden eikenbomen der gerechtigheid te zijn. Maar dat is voor armen en ellendigen die nochtans betrouwen op de naam des Heren. Voor een ieder die gelooft. Ja, voor een ieder die het zo met die enige middelaar, Christus Jezus, mag leren wagen. En die komt bij hem niet bedrogen uit. En die vergist zich niet, want God heeft van hem gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste vers. We komen nogmaals voor uw heilig aangezicht. En het zou ook niet anders mogen, Heren, dan om uw naam met dankzegging te erkennen dat u ons het evangelie geeft. En dan zo'n evangelie waarin ons verteld wordt, waarin ons voorgesteld, verkondigd, aangewezen en aangeprezen wordt de Heere Jezus Christus. Andere zaligmaker is er geen. Andere grond voor vertrouwen, ander fundament is er niet. Er is er maar één Heere die waarlijk gehoorzaam geweest is in alle delen. Er is er ook maar één die onder het oordeel en de vloek van de wet gebogen heeft en die de oordelen geheel gedragen heeft. En er is er maar één die zondaren ervan kan bevrijden. Er is maar één bloed ter verzoening. Er is maar één geest der heiliging. Het is het bloed van Christus. Het is het de geest
van Christus. Ach, Heere, we danken u ervoor dat u ons zijn naam noemt. Zijn naam zo rijk en heerlijk in de schriften ons voorstelt. En dat we van hem hebben mogen horen. Het einde der wet is Christus. Ach, Heere, verklaar dat geheim aan onze harten. Verklaar het voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij geven, Heere, dat de boodschap van dit morgenuur vruchten mag dragen tot eer van uw naam, tot verheerlijking van die middelaar, dat de geest mag doen wat die kwam doen. Hij zal mij verheerlijken, hebt ge Heere Jezus gezegd, want die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, Heilige Geest. Doe dit werk ook in ons midden. Dat ge niet alleen in de prediking, maar ook in de meditatie en in de persoonlijke beleving door de geloofsbeoefening heen. Dit wilt werken dat Christus verheerlijkt mag worden. Ook als het einde van de wet. Dat dan mensen, heren, die aan het eind gekomen zijn met zichzelf, zich op hem mogen leren verlaten. Dat mensen die het tekort aan hun kant leerden zien, aan zijn voeten mogen komen. Dat mensen die geen gerechtigheid bezitten, bij u, Heere Jezus Christus, alles mogen vinden wat ze nodig hebben. En dat mensen die nog wel wat hebben, en die nog wel overeind staan, dan door dat werk van uw geest middels de wet op de knieën mogen komen waar ze het is allemaal leren prijsgeven. En dat mensen die zonder u leven in onverschilligheid mogen gaan ontdekken. Dat als we het zo proberen vol te houden, we dan straks als het de mensen gezet is eenmaal te sterven en dat uur voor ons ook aanbreekt, om dan ook naar het oordeel gevoerd te worden, dat het dan een verloren zaak zal zijn als wij geen deel hebben aan Christus en aan zijn gerechtigheid. O Heere, wij bidden van u, wilt gij uw woord nog tot zegen stellen in ons midden. En heb er ootmoedig dank voor dat uw woord ook in dit morgenuur mocht klinken. En dat de aandacht van mensen mocht worden weggenomen om gevestigd te zijn op hem die het ook alleen maar waard is. Dat aller oog op hem gericht is. De Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.